Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging van deze middag kunt u vinden in Zefanja 3, de versen 11 en 12, die ik u nogmaals lees. Daar zegt de Heere: te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hoogwaardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergswil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk, die zullen op de naam van de Heere betrouwen. We schrijven boven de preek als thema: God brengt in het oordeel een scheiding aan. En we staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats: God neemt bezitters weg. En in de tweede plaats: God houdt een arm volk over. Dus God brengt in het oordeel een scheiding aan. Twee gedachten. In de eerste plaats: God neemt de bezitters weg. En in de tweede plaats: God houdt een arm volk over. Allereerst dus: God neemt de bezitters weg. Geliefde gemeente, weet u wat het wonder in de Bijbel is? Het wonder in de Bijbel is dat als God zijn oordeel aankondigt en God zijn oordeel uitvoert, daar het einde niet is. Dwars door het oordeel heen maakt God een nieuw begin. Dat ziet u al op de eerste bladzijden van de Bijbel. Als Adam en Eva gevallen zijn, als zij gegeten hebben van die verboden vruchten, dan is daar het einde niet. Ja, God had wel gezegd: ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En Adam en Eva, ze hebben het ook wel geproefd. Dat blijkt wel uit het feit dat als God op bezoek komt in het paradijs, dat Adam en Eva wegvluchten, ze verbergen zich achter de struik. Maar wat doet God dan dwars door dat oordeel heen? Nou, laat ik het maar zeggen met de woorden van Guido de Bray uit de Nederlandse geloofsbelijdenis: God heeft zichzelf begeven om de mens te zoeken toen hij al bevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven. Proeft u het? Dwars door het oordeel heen maakt God een nieuw begin. En je hoeft de Bijbel verder maar door te bladeren en je komt het keer op keer weer tegen. Dan denk ik alleen maar even aan dat oudtestamentische Bijbelboek Richteren, waar dat volk elke keer bij de Heere vandaan dwaalt. En wat doet de Heere dan? Hij komt met het oordeel. De Filistijnen vallen opnieuw dat land binnen. En dan lijkt het einde te zijn. Maar wat doet God elke keer opnieuw? Hoeveel richters zijn er wel niet? Staat er weer een richter op die Filistijnen het land weer uitjaagt, zodat dat volk Israël weer gerust kan leven. En zelfs als straks het laatste oordeel aanbreekt, als Jezus Christus op de wolken zal verschijnen, dan breekt het laatste oordeel aan, maar dan is niet het einde. We hadden het wel verdiend dat God een einde zou maken, maar dan is het einde er niet. Want zegt Jesaja, ik moet zeggen, wat zegt de Heere bij monden van de profeet Jesaja: want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Proeft u het? Dwars door het oordeel heen haalt God zich een volk over. Dwars door het oordeel heen maakt God toch weer een nieuw begin. En dat zou ons wat zorgeloos kunnen maken tegelijkertijd. Ja, als God met het oordeel komt, ja, dat oordeel is natuurlijk wel verschrikkelijk, maar daarna komt er toch weer een nieuw begin. Maar het is niet om het even of wij door dat oordeel heen komen. God maakt wel een nieuw begin, maar niet allen delen in dat nieuwe begin. Dat zien wij vanmiddag ook bij de profeet Sefanja. De profeet Sefanja, hij profeteert tegen Juda en tegen Jeruzalem. En hij beschrijft de toestand van die stad en van dat tweestammenrijk met toch wel aangrijpende woorden. Dan moeten we even bedenken, hè, wat de Heer ook zegt in dit hoofdstuk. In vers 5, de rechtvaardige Heer is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht, alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niet. Dat is Jeruzalem. Dat is de plaats waar God woont, daar in de tempel, in het heilige der heiligen, daar waar de offerdienst plaatsvindt. Jeruzalem, dat is de plaats waar God zijn gunstbewijzen keer op keer heeft getoond aan dat volk. Jeruzalem, dat is de plaats, daar zou je toch willen zijn, zo dicht bij de Heer. En toch wordt diezelfde plaats, en wordt dat tweestammenrijk aangeduid met, vers 1, een ijselijke, een bevlekte en een verdrukkende stad. Waarom wordt Jeruzalem en wordt Juda daarmee aangeduid? Om wat er in vers 2 staat. Zij hoort naar de stem niet. Zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Heere. Tot haar God nadert zij niet. Met andere woorden. God openbaart zich daar in die stad in volle heerlijkheid. Maar er is geen mens die God gelooft. Want ze luisteren niet naar hem. En als hij met zijn tucht komt, vernederen ze zich niet onder de krachtige hand van de Heer. Ze vertrouwen hem niet, ze wantrouwen hem. Zou hij wel werkelijk zo zijn? En ze komen niet tot hem. In ieder geval niet met een volkomen hart. Gemeente, wat is dat aangrijpend? Want het gaat hier niet om heidenen, tot wie de Heer spreekt. Het gaat hier over kinderen van het verbond, kinderen aan wie God zich verbonden heeft. Tot wie God heeft gezegd, u als volk bent mijn volk. Mijn heilige naam wil ik verbinden aan dit geslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Maar terwijl God zijn goedheid uitgestort heeft over dat volk en zijn naam verbonden heeft aan dat volk, is het zoals Psalm 81 het zingt. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En gemeente, is het dan verwonderlijk dat de Heer met zijn oordeel komt? Is het dan verwonderlijk dat hij, zoals in vers 8 staat, de heidenen verzamelt en de koninkrijken vergadert om over hen zijn gramschap, de ganse hittigheid van zijn toren uit te storten. Als Gods liefde zo vertrapt wordt. En als die mensen daar in Jeruzalem en in Juda Oost-Indisch doof willen zijn voor de stem van de Heer. Is het dan verwonderlijk dat God op een gegeven moment zegt, en nou is het klaar. Nou gaat de deur dicht. Nou gaat de deur naar de hemel dicht. Als Gods liefde wordt vertrapt, als zijn goedheid in twijfel wordt getrokken en als zijn genade met ongeloof wordt beantwoord. Gemeente, hier in vers 2 wordt op ontdekkende wijze duidelijk wat het oordeel van God over ons leven afroept. Hoe wij het oordeel van God over ons leven afroepen. Ik ga ervan uit dat u allen het teken en zegel van de heilige doop heeft ontvangen. En in dat teken van de doop heeft God tegen u en tegen jou gezegd: u, jij bent van mij. En als u het niet gelooft, u moet het dan vanmiddag, vanavond na de dienst, het doopsformulier maar eens doorlezen. Wat de Vader belooft, tot zijn kinderen en erfgenamen aangeroepen. Wij zijn kinderen van het verbond, net als daar in Juda en in Jeruzalem. Maar laten wij ons niet vergissen, een kind van het verbond te zijn, dat betekent niet dat we er zijn. Dat we gearriveerde christenen zijn. Een kind van het verbond te zijn, maar dat betekent niet dat je niet verloren kunt gaan. Hier in vers 2 laat Zefanja zien hoe wij de deur naar de hemel dicht kunnen laten slaan. Die deur die in Jezus Christus is geopend. Zo gaat de deur naar de hemel voor kinderen van het verbond dicht. Door niet te luisteren naar zijn stem. Door niet te buigen voor zijn woord. Door hem niet te vertrouwen in ons leven. Door je niet aan je voeten, aan zijn voeten neer te leggen. Die deur naar de hemel gaat dicht. Door ons ongeloof. Nou kan ik mij voorstellen dat er hier iemand zegt: ja maar dominee, dat geloof dat moet toch geschonken worden. En ik kan er dus niets aan doen. Ik las bij de voorbereiding het volgende. Wij moeten ons daarvoor, voor dat ongeloof, maar nooit proberen te verontschuldigen. Een ongelovige heeft slechts reden om te buigen onder deze beschuldiging. En zich te schamen voor de Heere. Die ons vertrouwen zo waard is. Dat ongeloof, dat zit zo diep bij ons. Maar besef wel, wie in ongeloof blijft volharden, die roept het oordeel van God over zich af. En daarom zegt de Heer in vers 8, daarom verwacht mij. Dat betekent niet zozeer van, wacht op mij. Kijk naar mij uit. Maar het klinkt hier als een waarschuwing, hè? Pas op, pas op. Dat oordeel komt eraan, ik kom eraan. Zegt de Heer, met mijn oordeel. Maar, als dat oordeel dan komt, dwars door dat oordeel heen, maakt God een nieuw begin. En daarmee kom ik bij onze tekst. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. De Heer zegt, ik ga een nieuw begin maken en dan zal alle schaamte die er over jullie heen ligt, die zal ik wegnemen. Dat is op zich al opmerkelijk dat de Heer dat zegt, want in vers 5 staat aan het einde, doch de verkeerde weet van geen schaamte. Die mensen waren helemaal niet beschaamd in Juda en in Jeruzalem. Die hadden er helemaal geen last van dat ze de wet van de Heer verbraken. En die hadden er helemaal geen last van dat ze de Heer wantrouwden. Daar schaamden ze zich helemaal niet al. Terwijl de zonde alle reden geeft om je te schamen. Wil je dat heel concreet hebben? Durft u, durf jij, straks als de kerk uitgaat, te vertellen aan je buurman of aan je buurvrouw de grootste zonde die je in de afgelopen week hebt gedaan? Zou je durven? Daar schamen wij ons toch eigenlijk voor. Nou, als dat al is tegenover elkaar, hoeveel te meer zou het schaamrood ons op de kaken moeten staan als het gaat om ons ongeloof, om ons wantrouwen van God. Maar die schaamte vanwege onze zonde, die neemt God eens weg. Hoe? op een aangrijpende wijze. God neemt de schaamte weg. Hij maakt een nieuw begin. Door allereerst een aantal mensen weg te nemen. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hoofdvaardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Welke mensen worden hier weggedaan? Nou zegt Jesaja, zegt ze van ja, die mensen die zich erop beroemen dat zij kinderen van het verbond zijn. Dat zijn mensen die zeggen, ik ben een kind van het verbond, ik ben gedoopt. Wat kan mij nog overkomen? Want ik ga keurig naar de tempel en ik breng mijn offers en ik doe mijn godsdienstige plicht en ik geef mijn tienden. Wat kan God straks in het oordeel nog op mij tegen hebben? Dat zijn mensen die iets bezitten. En God zegt, zulke mensen zal ik wegdoen. En die tweede groep mensen die door de Heere worden weggenomen in het oordeel, die lijken daar heel erg op. Dat zijn die mensen die zeggen, wij hebben toch de tempel, wij hebben toch die heilige berg des Heeren. Zoals een van de andere profeten het zegt, hè? Des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze. Het zijn van die mensen die zeggen, wij hebben toch onze godsdienst. We hebben toch onze kerk, die staat onder midden in het dorp. God is in ons midden, wat kan ons overkomen? Maar de Heere zegt, wie zich daarop verheft, wie zich daarmee groot maakt, die zal ik wegdoen. Dat is het aangrijpende in dit oordeel. God neemt mensen weg die menen iets te bezitten in zichzelf. God neemt mensen weg in het oordeel die zich menen ergens op te kunnen beroemen. Dat zei de Heere tegen Juda, tegen Jeruzalem in de tijd van Zefanja. Maar die woorden die klinken ook vanmiddag hier op Urf. En dit woord van God dat heeft aan kracht niet ingeboet, gemeente. Want nog steeds zijn er ook binnen de kerk, ja en ik ken u niet, maar nog steeds zijn er ook, vermoed ik hier op Urk, mensen die zoveel bezitten, kinderen van het verbond die zoveel bezitten. En de een die doet dat wat vrijzinniger, de ander wat rechtzinniger. Vrijzinnig, wat bedoel ik daarmee? Nou, dat zijn mensen die zeggen ik ben gedoopt. En ik ga keurig naar de kerk. En ik lees uit de Bijbel. En ik ga nog naar catechisatie. En ik doe mee met de activiteiten van de kerk. En ik geef mijn geld. Ik doe mijn godsdienstige plichten. Zie mij eens. Die zich daarop beroemen. En natuurlijk, u bent gereformeerd genoeg. Dus u zult dat niet hardop zeggen. Want dat hoort niet zo, hè? Maar toch diep van binnen zit die gedachte, nou ik ga naar de kerk, het komt allemaal best wel goed. Wat kan God straks toch tegen mij hebben als ik sta voor de rechterstoel van Christus? Dan zal ik toch heus wel een plaats in de hemel krijgen en God is toch tenminste ook nog lief. Weet u, dat zijn mensen waar God eigenlijk ontzettend blij mee moet zijn. Want dat zijn mensen die zeggen, ik heb dit nog en ik heb dat. Dat fariseersgebed, hè? Dat zit zo diep geworteld. Dank u dat ik niet ben gelijk de ander. Het kan ook rechtzinniger. Die mensen heb je ook. Kijk, je kunt van een dijk kun je aan beide kanten eraf, hè? Vrijzinnig of rechtzinnig. Rechtzinnige mensen, dat zijn van die mensen die zeggen, ja dominee, als het gaat over die doop, daar kun je niet op pleiten. En je bent niet zomaar een kind van God. Als het gaat over die kerkgang, nee zeker niet, dominee, daar zou ik echt niet op durven pleiten. Daar zou ik echt niet van denken dat het iets is. En toch, ze hebben nog zoveel. Ik kom ze tegen die dan tegen me zeggen, dominee, maar ja, ik geloof toch wel dat ik wat zonde besef heb. En toen ik voor die operatie lag, toen kwam toch die tekst bij mij. En u zegt het toch zelf altijd, hè? Die teksten die krijg je niet van jezelf. Dat is toch de Heilige Geest die teksten geeft. Ga zo maar door. Het zijn ten diepste mensen, hoe rechtzinnig ook, maar die God ook nog iets hebben aan te bieden. En waar God dus ook nog blij mee moet zijn. Want het minimale wat ze dan wel aan God hebben aan te bieden en wat ze aan God aan kunnen bieden, is: Heere, hier is mijn zondekennis. Misschien herkent u zich vanmiddag wel in een van deze twee categorie mensen. Maar of u nu vrijzinnig bent of rechtzinnig, in het oordeel van God maakt het niet uit. Als u nog iets bezit, dan komt u in het oordeel van God om. Dan neemt de Heere u, ja, weg. En de Bijbel die is er niet dubbelzinnig over wat dan de plaats zal zijn. Die plaats van buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing van de tand. Had ik maar, had ik. En als u zich enigszins, ja het kan eigenlijk niet, maar als u zich enigszins een voorstelling van wilt maken van wat de hel is, dan zou ik zeggen, lees de evangeliën en met name die laatste dag van de Heer Jezus. Toen hij daar hing in die buitenste duisternis. Die stikdonkere nacht en het uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is de hel. Dat is de totale godsverlatenheid. Overal van verstoken. Gemeente, wat een aangrijpende boodschap, hè? Als dat oordeel klinkt. Als wij te midden van ons ongeloof nog menen iets te bezitten. Iets voor God te kunnen aandragen. Vrijzinnig of rechtzinnig. We komen om. De troost die dwars door het oordeel komt, is niet voor bezitters. Het is juist voor degenen die niets meer hebben. Dat zien we in onze tweede gedachte. God houdt een arm volk over. Het oordeel komt. De Heer die zegt het, hè, verwacht mij dan. En het oordeel is over Juda en Jeruzalem gekomen. De ballingschap is gekomen. Maar ook vandaag zou ik willen zeggen dat het oordeel is voltrokken. Het oordeel is voltrokken op Golgotha. En dwars door dat oordeel wat geklonken heeft op Golgotha, maakt God een nieuw begin. Daar delen geen mensen in die iets bezitten, zegt ze van ja, maar mensen die ellendig en arm zijn. Ellendig en arm. De woorden die daarvoor gebruikt worden in het Hebreeuws, die komen uit de sociale en uit de economische context. Het gaat om mensen die geen geld meer hebben. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld iemand uit de tijd van Elisa. De kinderen kennen misschien die geschiedenis wel. Daar was in de tijd van Elisa waren er meer profeten. En een van die profeten die had een gezin, een vrouw en twee kinderen. En op een gegeven moment overlijdt die man. En die weduwe die blijft met die twee kinderen achter en ze heeft schulden. Misschien wel gemaakt voor de begrafenis. En die vrouw weet niet hoe ze haar schuldeiser moet betalen. Die schuldeiser die komt op bezoek en die zegt, betaal me wat je schuldig bent. En die vrouw die zegt, ja, man, ik heb helemaal niks. Mijn man is overleden, ik kan met moeite het half boven water houden. Ik moet ook nog zorgen voor die twee kinderen. De schuldeiser die komt later weer terug en die zegt, ja, maar nou moet je me echt betalen. En die vrouw zegt, ja, ik heb niks. Ik heb werkelijk niks. Nou zegt die schuldeiser, weet je wat? Dan neem ik je twee kinderen mee. En dan mogen die mij tot slaaf zijn, totdat de schuld betaald is. En dan gaat die vrouw, die gaat naar Elisa toe. Die vraagt aan Elisa wat ze moet doen. En dan mag Elisa dat wonder verrichten van die vermenigvuldiging van de olie, weet u wel. Al die potten en die pannen in dat huis vol. En met die olie die zo wonderbaarlijk vermenigvuldigd werd, kon zij haar schuld afbetalen. Die vrouw, zou je kunnen zeggen, die was ellendig en arm. Ze had niets, ze had alleen maar schuld. En nu dreigde het liefste wat ze had, haar twee kinderen, die ze in te leen had gekregen van de Heere, dreigde het ook nog kwijt te raken. En dat beeld, gemeente, van arm en ellendig, niets te hebben in economisch opzicht, geen geld meer te hebben, dat heeft in het Nieuwe Testament, zou je kunnen zeggen, een wat meer geestelijke betekenis gekregen. Of misschien moet ik het anders zeggen, dat is wat meer naar binnen gericht geraakt. Dan denk ik even aan wat de Heer Jezus zegt in de bergrede, zalig zijn de armen van geest. Arm van geest. Dat zijn mensen die niets meer hebben in hun geest. Die leeg zijn in de geest. Moeder kom ik. Arm en naakt. Niets meer. Ben je moe? Ben je arm? En heb je zelfs geen geld meer om je te kleden? Dat zijn die armen van geest. Dan heb je aan de doop niets meer. Ook zal niet zeggen dat het geen voorrecht voor je is, maar je kunt niet meer zeggen, Heer, nou ben ik gedoopt toch, dus u moet mij wel redden. En dan kun je ook niet zeggen, Heer, moet u eens kijken hoe ijverig dat ik wel niet ben, hoeveel ik voor de kerk doe en hoeveel ik aan Bijbel lezen en bidden doe. Mensen kom ik ook nog wel eens tegen, die zeggen, Bijbel lezen en bidden, ik heb al zo vaak gebeden. Nou moet God eigenlijk maar eens over de brug komen. Nee, die mensen die arm van geest zijn, die kunnen dat ook niet meer zeggen. Die zeggen, het is God wat de Heere doet. Ze hebben niets in zichzelf. Ze kunnen zelfs niet tegen de Heere zeggen, ja maar Heer, ik heb toch zondekennis. Dan moet u mij toch wel Christus schenken en de zaligheid schenken. Nee, helemaal niets. Dat is het volk wat de Heere zich overhaalt. Dwars door het oordeel heen. Een volk wat arm en ellendig is, wat niets heeft. Nou zegt iemand vanmiddag, nou, bij dat volk zou ik niet graag willen horen. Arm en ellendig, niets meer te hebben. Mooi volk is dat. Maar ik zou vanmiddag willen zeggen, het is maar hoe je het bekijkt. Het is maar hoe je het bekijkt. Ja, het is waar. In zeker opzicht zijn ze arm. Hebben ze niets in zichzelf. En toch zou ik willen zeggen dat deze mensen, dat dit volk wat arm en ellendig is, rijker is dan die mensen uit het eerste punt die iets bezaten. Ik zou hier vanmiddag wel de stelling willen verdedigen dat juist dit arm en ellendige volk onnoemelijk rijk is. Waarom? Nou, om het tweede gedeelte van het 12e vers. Die zullen op de naam van de Heere betrouwen. Je kunt vanuit het Hebreeuws ook vertalen. Die zullen hun toevlucht nemen in de Heere. De naam van de Heere. God heeft die naam twee keer aan Mozes geopenbaard. Hè? De kinderen die weten dat al. Wanneer was de eerste keer? Weet je dat? Wanneer was de eerste keer dat de Heere zijn naam aan Mozes openbaarde? bij de brandende bramos. Toen vroeg Mozes aan de Heere: maar wie moet ik dan zeggen dat mij gezonden heeft? Ze zien mij aankomen in Egypte. En de farao ziet mij aankomen. Mannetje, 80 jaar oud. Wat moet hij doen? Wat zegt de Heere dan vanuit die brandende braambos? Zeg dan, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben, heeft u gezonden. En die naam die van de Heere, die betekent daar, ik ben de getrouwe. Ik blijf gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Ik verander niet. En sterker nog, dat zou je nog kunnen denken dat het een soort filosofisch concept wordt. Hè? Ik zal zijn die ik zijn zal. Nee, als de Heere zegt dat hij de Heere met die 5 hoofdletters is, hè, dan is hij die Heere die erbij is. Zoals dat lied dat zingt, waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim, uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Dat was de eerste keer. Daar openbaarde de Heere dat hij niet verandert en dat hij erbij is. En de tweede keer? Wanneer was dat? De tweede keer, dat was toen Mozes voor de tweede keer de berg opging om de 2 stenen tafelen in ontvangst te nemen. Toen vroeg Mozes aan de Heere: toon mij uw heerlijkheid. En dat kon niet. Mozes kon God niet zien. Maar toen zei de Heere wel: ik zal al mijn goedheid aan u voorbij laten gaan. En Mozes mocht de achterste delen daarvan zien. De schaduwen daarvan zien. En die schaduwen die waren al zo heerlijk dat zijn gezicht glinsterde. Zelfs zo glinsterde dat de mensen het niet eens konden aanzien. Maar toen riep de Heere zijn eigen naam uit. Toen hij al die goedheid aan hem voorbij liet gaan. Heere, Heere, God barmhartig en genadig. Langmoedig en groot van weldadigheid. Dat wil zeggen verbondsliefde en waarheid. Dat wil zeggen trouw. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. Die de ongerechtigheid en de overtreding en zonde vergeeft. En ja, voor wie het dat niet wil geloven, wie hier de toevlucht niet toe wil nemen tot deze God, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Oh, wat een machtige naam is die God. Die naam van God. Gemeente, jongens, meisjes, ik weet niet hoe dat jullie vergaat, maar als ik die geschiedenis lees en van Mozes daar op die bergen en dat zijn aangezicht glinsterde en dat de Heer aan hem voorbij trok, dan denk ik wel eens, ik zou er wel bij geweest willen zijn. Ik zou het wel hebben willen zien. Of bij die brandende braambos, ik had daar in de woestijn wel willen zijn en die braambos daar willen zien branden en de naam van de Heer willen horen. Maar weet je, die naam van de Heer, daarvoor hoef ik niet te verlangen naar dat soort dingen. Want die naam van de Heer, die is mens geworden. In Jezus Christus wordt die naam zichtbaar. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. In Jezus Christus wordt ons geopenbaard dat God niet veranderd is, dat hij gisteren en heden en tot in de eeuwigheid dezelfde is. In die naam, Jezus Christus, wordt ons zichtbaar gemaakt dat hij erbij is. Ja, hij is Immanuel, God met ons. God komt zo dichtbij dat hij mens werd, zoals u en ik. In hem wordt Gods barmhartigheid en Gods geduld zichtbaar. In hem wordt zijn genade en zijn liefde en zijn trouw zichtbaar. In hem wordt zichtbaar dat hij een graag vergevend God is. Dat wordt wel het meest zichtbaar op die kruisheuvel Golgotha, als hij daar hangt aan het vloekhout en het uitroept: het is volbracht. Dan wordt daar betaald voor de zonde van de wereld. Tot een ieder die in hem gelooft, zou leven. Hij hangt daar in onze plaats. Want ik had daar moeten sterven. Vanwege mijn ongeloof. En vanwege mijn zonde. En vanwege mijn onbeschaamdheid. Had ik daar moeten hangen en had u en jij daar moeten hangen. Maar die Christus is die weggegaan. God heeft zijn liefde geopenbaard om zijn zoon daar nu te zenden. Hij is het oordeel ingegaan. Opdat voor een arm en een ellendig volk de beschaamdheid zal worden weggenomen. De gemeente tot die naam leert een arm en ellendig volk nu zijn toevlucht te zoeken. Nee, ze hebben niets in zichzelf. Maar ze hebben wel een rijke God. Moeder, kom ik arm en naakt. Dat is waar. Maar ik kom tot die God die zalig maakt. In hem vind ik alles wat mij ontbreekt. Gemeente, het is net als met die weduwe. Hè? Ze nam de toevlucht tot die man Gods, tot Elisa. En daarmee nam ze niet de toevlucht tot een mens, maar ze nam de toevlucht tot God zelf. Die door Elisa sprak. Ze vertrouwde haar leven toe aan God. En ze ontving zoveel. Dat is wat een arm en ellendig volk doet, gemeente, dat niets in zichzelf heeft. In zichzelf zijn ze arm, ja, maar in hem zijn ze rijk. Want in hem vinden ze alles wat ze nodig hebben. In hem is vergeving van zonde. In hem is heiliging van ons leven. In hem is kracht te vinden. Om de strijd te strijden tegen de zonde. En ga zomaar door. Aan deze ene naam, Jezus Christus, hebben ze genoeg. En van hem krijgen ze nooit genoeg. Een ellendig en een arm volk, ja. Weinig aantrekkelijks aan, zeker. En toch. Ze vinden hun rijkdom in God. En dan moet ik wel goed zeggen aan de gemeente, ze vinden hun rijkdom in God. Die rijkdom die ligt in God vast. Dat wil dus niet zeggen dat wij de rijkdom dan hebben in onszelf. Door het geloof krijg je niet iets van die rijkdom in bezit om het in je broekzak te stoppen en eruit te halen als je dat nodig hebt. Niet voor niets gebruikt ze van ja hier het woord betrouwen, de toevlucht, nee. Als we in onszelf ellendig en arm zijn, dan is het zaak elke keer weer om de toevlucht te nemen tot hem. Er is van de week nog iemand die gemeentelid dat mee hebt. Dominee, ik kan het maar niet vasthouden en daar worstel ik mee. Dat klopt precies. Wij kunnen het ook niet vasthouden. Deze rijkdom is niet vast te grijpen. Maar deze rijkdom, daar kun je alleen maar de toevlucht toenemen. Om de toevlucht tot hem te nemen en de rijkdom in hem te vinden. Deze rijkdom ligt altijd buiten onszelf en dat is maar gelukkig ook. Want we zouden er hoogmoedig mee worden en we zouden de bezitters mee worden. En we hebben net in de eerste gedachte gehoord dat er voor bezitters geen plaats is. Bij God is plaats voor mensen die leeg zijn, die niets meer hebben. En voor hen ligt er in deze naam een onuitsprekelijke troost. Salomo die zegt in de Spreuken, de naam van de Heer is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. De King James vertaling, de Engelse vertaling, zegt het eigenlijk nog iets moois. And is safe. Dat is het. Wie de toevlucht neemt tot deze naam, die is veilig. Buiten deze naam niet. Buiten deze naam die God laat verkondigen. Ben je het prooi voor de vijanden van deze wereld. Buiten deze naam ben je prooi. Zo'n gemakkelijke prooi voor die grootste vijand. Die rondgaande, briesende leeuw. Die zoekt om te verscheuren. Om te doden. Buiten deze naam ben je werkelijk onveilig. Maar wie de toevlucht neemt tot deze naam, die mag zich veilig weten, om het met de woorden van Psalm 91 te zeggen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Gemeente, dat is de rijkdom van Gods naam. En de vraag vanmiddag aan u en aan jou is deze. Waar hoor je bij? Waar hoor je bij? Hoor je bij die mensen die iets bezitten? En die mensen die denken iets te kunnen aanbieden aan God in de dag van het oordeel. En die erop hopen dat God dan barmhartig is. Dat dachten de fariseeën en de schriftgeleerden ook. En wat zal het oordeel dan aangrijpend zijn? Sterker nog. De Bijbel zegt dan gaan wij niet verloren, maar dan liggen wij verloren. Rijken worden in Gods oordeel arm. Of, dat hoop ik, is mijn gebed. Zegt u vanmiddag voor het aangezicht van God. Heren, ik heb niets. Alles is mij bij de handen afgebroken. Heren, ik heb niets. Maar ik roep tot u en ik grijp uw naam aan. In Jezus Christus ligt nou alles wat ik nodig heb. En ik schuil alleen achter zijn bloed. Het is één van tweeën vanmiddag. Of u bezit het. Of u bent leeg. Voor wie iets bezit, heb ik geen ander woord dan het oordeel. Maar voor wie nu vanmiddag niets bezit, mag ik in naam van mijn meester zeggen: u bent zalig, want zalig zijn de armen van de geest. Waarom? Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Troost, dwars door het oordeel heen. Amen.